Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen kunt u vinden in de eerste Korinthebrief, het derde hoofdstuk, de versen 10 tot en met 23. We noemden u 1 Korinthe 3, de versen 10 tot en met 23, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in een heilige geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we 1 Korinthe 3, te beginnen bij vers 10 tot en met het einde. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouw daarop. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens iegelijks werk zal openbaar worden. Want de dag zal het verklaren, terwijl hij door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk, zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, toch alzo als door vuur. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Zo indien iemand een tempel Gods schendt, die zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Niemand bedriege zichzelf. Zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God, want er is geschreven, hij vat de wijze in hun arglistigheid. En wederom, de Heere kent de overleggingen der wijze, dat ze ijdel zijn. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen, ze zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus en Christus is Gods.
Gemeente, het is vanavond weer de eerste zondagsafdeling van de Heidelbergse catechismus, die aan de beurt van behandelen is, zondag 1. En daar lezen wij, wat is uw enige troost, beiden in het leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. Het gaat in deze eerste zondagsafdeling dus over de enige troost in leven en sterven. En dan willen we letten op een viertal gedachten. Ten eerste te letten op het fundament van die troost. Ten tweede stil te staan bij de bron van die troost. Ten derde het doel van die troost. En in de vierde plaats stil te staan bij de weg tot die troost. We noemden nu dus de enige troost in leven en in sterven. 4 gedachten. Het fundament van die troost. Ten tweede de bron van die troost. Ten derde het doel van die troost. En in de vierde plaats te letten op de weg tot die troost. We hebben het al gezegd, hè? We staan weer aan het begin van die Heidelbergse catechismus. Het leer- en het troostboek van de kerk. Zo wordt de Heidelberger wel genoemd. Nee, het is geen uitgave van de moderne theologie. Nee. Het brengt ons geen leer waarin de mens verheerlijkt wordt. Die Heidelbergse catechismus, en we kennen hem natuurlijk wel. Die Heidelbergse catechismus, die brengt juist een leer waarin God op het hoogst verheerlijkt wordt en de mens als zondaar op het diepst wordt vernederd. Een leer waarin de weg ter zaligheid van verloren zondaren zuiver, schriftuurlijk wordt verklaard. Zuiver schriftuurlijk. Waarom? Omdat de Heidelberger op Gods woord is gegrond en uit Gods woord is geput. Het wordt ook wel het oude goud genoemd. Nou, en oud is de Heidelberger al. De Heidelbergse catechismus die zag voor het eerst het licht in het jaar 1563. Dus uitgerekend naar vandaag is dat 463 jaar geleden. 463 jaar geleden. Opgesteld, het woord zegt het al, in Heidelberg. En als ik aan de catechisanten vraag, wie zijn nou de opstellers van die Heidelbergse catechismus? Dan zijn er catechisanten die weten dat uit hun hoofd op te noemen. Misschien ben je me al voor. De een was Caspar Olevianus. Hij was een leerling van Philippus Melanchthon. En als we een klein beetje thuis zijn in de geschiedenis van de kerk, dan weten we dat Philippus Melanchthon een vriend, een boezemvriend en een leerling is geweest van Maarten Luther, de hervormer uit de Wittenberg. En de andere die deze Olevianus heeft geholpen, met wie ze dus samen die catechismus hebben opgesteld, dat was Zacharias Ursinus, een leerling van de reformator Johannes Calvijn. En beide waren nog jonge mannen toen zij aan de opstelling van de Heidelbergse catechismus zijn begonnen. En dat opstellen van die Heidelbergse catechismus, dat hebben ze niet gedaan op eigen initiatief. Nee, ze hebben een opdracht gekregen. Een opdracht gekregen van Frederik III, de keurvorst van de Pals in Duitsland. En die keurvorst, Frederik III, die droeg de leer der reformatie een warm hart toe. Dat was een kind van God. Dat was er een in wiens hart de Heere zijn vreze had geplant. En de grote onkunde onder het volk heeft deze keurvorst ertoe gebracht om die twee jonge godgeleerden de opdracht te geven: maak een leerboek. Een boek waaruit onderwijs gegeven kan worden om de geloofsleer, dus de kennis van het geloof, voort te planten. Ja, maar zo'n oud leerboek van 463 jaar oud, dat is toch hopeloos verouderd? Daar kun je toch niks meer mee beginnen? Wat heb je daar vandaag nog aan? Ja, heel veel. Want om te beginnen mag het dan wel een leerboek zijn wat voor het eerst 463 jaar geleden het licht heeft gezien. Maar het is niet hopeloos verouderd. Nee, het is brandend actueel. Want ook het woord van God, dat is niet hopeloos verouderd. Al denken velen van wel. Maar dat woord van God, dat is ook brandend actueel. Dus onze Heidelberger catechismus, die op het woord van God is gegrond en uit dat woord van God is geput, is ook brandend actueel. Hoe dat komt? Omdat God onveranderlijk is. God is van eeuwigheid en dat onveranderlijk. Dat betekent dus ook dat de Heere zijn volk vandaag nog op precies dezelfde wijze bekeert als 1000 jaar geleden. Dat gaat niet anders. En hoe hij dat nu doet, dat wordt ons niet alleen in Gods woord, maar dat wordt ons ook in het leer- en troostboek van de Heidelbergse catechismus voorgehouden. In de Heidelbergse catechismus wordt God gepredikt, wie hij is. En vanuit de Heidelbergse catechismus wordt ons gewezen op wie wij zijn. U, ik en jij in ons verbondshoofd Adam. Verloren. In zonde en in schuld. Maar ook door middel van die Heidelbergse catechismus wordt ons gewezen op wie Christus nu wil zijn. Voor verloren zondaar. Voor verloren Adamskinderen. En door heel die Heidelbergse catechismus heen loopt die rode draad van het offer van Christus. En dat offer van Christus, dat is nu juist het fundament van de kerk van God. Ook in de Korinthebrief, in die eerste Korinthebrief, in dat derde hoofdstuk waarvan een gedeelte aan ons is voorgelezen, wijst de apostel op het fundament van de kerk. Het is ons voorgelezen, 11e vers. Want niemand, zegt de apostel, kan een ander fundament leggen dan het welk gelegd is. Het welk is Christus Jezus. Fundament. En als je een gebouw wilt bouwen, geldt vandaag nog, als je een gebouw wilt bouwen, dan zul je een fundament moeten hebben. Geen enkel gebouw houdt stand zonder fundament. Zonder fundament kun je een mooi gebouw bouwen. Lijkt heel wat. Duurt maar even. Zakt scheef. Scheuren in de muren. En valt op een ogenblik in elkaar. Houdt geen stand. Want het heeft geen fundament. Na kortere of langere tijd zie je het. Het houdt geen stand. Dus een fundament, een goed, een hecht, een vast fundament is onmisbaar. De apostel Paulus, die noemt de levend gemaakte kerk van God. Dus dat zijn de mensen die de Heer een nieuw hart heeft gegeven, kinderen. Apostel Paulus noemt de zulke Gods tempel. En als we dan aan een tempel denken, nou ja, dat is niet een klein stulpje. Nee, als we aan een tempel denken, dan denken we aan een groot bouwwerk. Een tempel. En de tempel van God, die heeft dus een onwankelbaar fundament. En wat is dat troostvol voor de kerk van Christus. Als zij mogen weten, als een levend steentje. Nee, het hoeft nog niet eens een grote te zijn. Als de kerk van Christus mag weten, als een levend steentje, op dat fundament te liggen. En onze vaderen die spitsen het wel heel persoonlijk toe. Dat beluisterden we al in die eerste vraag van die eerste zondagsafdeling. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Ja, wat bedoelt u met onze vaderen spitsten het wel heel persoonlijk toe? Nou, als we letten op dat woord, wat is uw enige troost? Dan gaat het over het tijdelijke, dan gaat het over het eeuwige, dan gaat het over de ziel en dan gaat het over het lichaam. Onze vaderen die spreken hier dus over troost. En wanneer heeft iemand nou troost nodig? Ja, dat is heel eenvoudig. Mensen die droefheid in het hart ervaren. Als je geen droefheid ervaart, ja, dan heb je ook geen troost nodig. Dat is net zo goed als je gezond bent. Ja, dan heb je ook geen medicijnen nodig. Heb je ook geen dokter nodig. Maar iemand die troost nodig heeft, die draagt hier van binnen droefheid om. Dus het wordt al duidelijk hier in die eerste vraag van die eerste zondagsafdeling. Onze Heidelberger vaderen veronderstellen in het leven van Gods kerk want Gods kerk is hier in de Heidelbergse catechismus aan het woord. Dus onze vaderen veronderstellen in het leven van Gods kerk droefheid en ellende. En daarom is er behoefte aan troost. En dan spreken onze vaderen over: wat is uw enige troost? Wat is uw echte troost? En dan gaat er een kind van God, een doorgeleid en geoefend kind van God, gaat hier een antwoord geven. Ik ben eigen. Ik ben het eigendom. Nee, niet van mezelf. Maar ik ben het eigendom van een ander. Ik ben het eigendom van Jezus Christus. En hoe wordt iets nu je eigendom? Ja, dat weet een kind, toch? Hoe wordt iets je eigendom? Ja, dan moet je betalen, anders is het je eigendom niet. Je kunt naar de winkel gaan en dan kun je zeggen bij de kassa: ja, dit is voor mij. Maar je kunt nog niet zeggen: dit is van mij. Dat kun je pas zeggen als je betaald hebt en na de kassa naar buiten gaat. Dan kun je zeggen: dit is van mij. Want dan heb je hetgene wat je wilde hebben, wat je uit het schap gehaald hebt, betaald. Betaald. Dan ben je er eigenaar van. En hier is die kerk aan het woord en die zegt: ik ben het eigendom van Jezus Christus. Ja, geworden. Geworden. Want dat was ik niet. Ik heb mezelf moed en vrijwillig ten eigendom gegeven in de handen van de vorst der duisternis. Ik was een slaaf van de zonde. Ik was een slaaf van mezelf. Ik was een slaaf van de wereld. Ik heb het in moeten leven dat de zonde, die heeft mijn leven tot een droefenis gemaakt. En door de zonde heb ik de angst onder dat heilig recht van God moeten inleven. En ik heb het geleerd. Dat alles buiten die enige troost waar onze vaderen hier nu over spreken, dat alles buiten die enige troost geen echte troost is. Natuurlijk. Ik heb zelf geprobeerd mezelf te vertroosten. Anderen die hebben geprobeerd mij te vertroosten. Maar ik moest erachter komen dat mensen nietige vertroosters zijn. En nu geeft die onderwijzer hier al in die eerste vraag en in dat eerste antwoord troost. Naar lichaam en ziel zegt dat kind van God: ben ik een gekochte. Ik ben door Jezus Christus gekocht. Zo een die heeft het mogen leren. En leg je hart er maar eens naast. Zo een die heeft het mogen leren. In de weg van de waarachtige bekering, dat ik onder de heerschappij van de vorst der duisternis lag. En onder de heerschappij van de vorst der duisternis lag ik in mijn verloren staat voor God. Er is een wonder in mijn leven gebeurd, mag deze ziel hier in dit antwoord zeggen. Ja, wat is er dan voor een wonder gebeurd? Wel, de Heere die heeft me afgesneden van die verdorven wortel en hij heeft me Christus ingelijfd. En zo ben ik onder de heerschappij van Christus gekomen. Dus ik ben gerukt uit de heerschappij van de vorst der duisternis door de hand van Christus. O, dus heeft die ziel dan geen last meer van de vorst der duisternis? Jawel, maar hij ligt niet meer onder de heerschappij van de vorst der duisternis. Nog wel onder de kwellende macht. Dat is wat anders. Maar niet meer onder de heersende macht. En hij mag het weten. Dat is tot troost. Staat hier ook in het antwoord. Hè? Dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen zal. Tweede gedachte, hoe hebben we die genoemd? De bron van die troost. De bron. Ja, zonder de wil van de hemelse Vader valt er geen haar van mijn hoofd. Dat is nou de wil van God. En die wil van God, die ligt hierin verankerd dat het Christus is geweest die die ziel, naar lichaam en ziel, heeft gekocht met de dure prijs van zijn dierbaar hartebloed. En dan zegt de Heere in Johannes 9, in Johannes 6, en dit is nu de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. Kijk, dat is nou welbehagen. Al degene die God aan Christus heeft gegeven in de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid, waarvan God de Vader wist dat zijn Zoon Jezus Christus zijn bloed zou gaan geven tot verzoening van de zonde van die hele uitverkoren kerk, die heeft hij aan Christus gegeven. En Christus zal ze bewaren. Bij hem zijn ze veilig. Hij zal er niet één verliezen. Dus de bron van de enige troost waarover onze Heidelberger vaderen hier nu spreken, dat is het welbehagen van God vanuit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land? Ja, dat is een vraag. Ja, maar wie heeft die vraag nou gesteld? Ja, dat is God geweest. God. God heeft die vraag gesteld en waarover ging nu die vraag? Wat lag er nu in die vraag opgesloten? Ik heb een kerk verkoren. Ik heb een volk lief gehad. Met een eeuwige liefde. Maar ze hebben mij de rug en de nek toegekeerd. Hebben we onszelf zo wel leren kennen? Ze hebben de vuist tegen mij omhoog gestoken. Ze hebben me getergd. Ze hebben me op het hart getrapt. Maar die liefde die ik tot dat volk heb, hè, is onveranderlijk. Onveranderlijk. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land? Hoe moet dat nou goed komen? Tussen dat volk, wat ik met een eeuwige liefde heb liefgehad, maar wat Ja, wat me de rug heeft toegekeerd. Niet alleen de vuist een keer omhoog gestoken. Maar wat me de rug heeft toegekeerd en wat bij mij vandaan is gegaan. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten? En u geven dat gewenste land. Ja, maar de Heere kan toch alles? Ja, in een weg van recht. Dus wat was er nu nodig? Ja, een borg. Een middelaar. Daar was een zaligmaker voor nodig. Daar was er een nodig die betalen zou voor de schuld van dat volk, wat God met een eeuwige liefde vanuit de stilte van de eeuwigheid heeft lief gehad. Toen is het Christus geweest. Die heeft daar in die eeuwige vrederaad zichzelf borg gesteld. Zie je, kom. Ik kom om uw wil, uw welbehagen te doen. Ja, maar heeft Christus dan wel geweten wat dat betekende? Want dat hield wat in. Dat hij de menselijke natuur moest aannemen. Dat hij neergelegd moest worden in een voerbak, in een beestenstal. Dat hij zijn bloed moest gaan geven. Ja, dat hij zijn leven moest gaan geven. Om zichzelf zo dat volk ten eigendom te maken. Nou, daar gaat het hier nu over. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. En dan is die kerk hier aan het woord. En die mag het zien. Die mag het geloven, die mogen het ervaren, dat nou zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen zal. Ja, dat nou alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Alle ding. Dat kunnen dus ook gewone dingen zijn in dit tijdelijke leven. Denk dan maar bijvoorbeeld aan Jozef. Jozef, die door die broers is verkocht geworden. Met een doel, hè? Ja, om dat volk, dat Jacobs geslacht, in het leven te houden. Denk bijvoorbeeld maar aan Hiskia. Ernstige kwaal. De dood is hem aangezegd geworden. Ja, maar de man kon niet sterven. Nee, dat klopt. De man kon niet sterven. Ja, maar waarom dan niet? Wel, omdat hij voor zichzelf de zekerheid niet had het eigendom van Christus te zijn. Wees gij mijn borg, want ik word onderdrukt. Als die sterven zou, dan zou die sterven ook zonder nageslacht. Toen heeft de Heere gezegd, je krijgt er 15 jaar bij. En in die tijd is ook een Manasse geboren. Daar gaan we verder niet over uitweiden, dat begrijp je wel. Dat begrijpt u? Alle ding, alle ding, moet dan medewerken ten goede. O, in dit tijdelijke leven, hoeveel roepstemmen zijn er dan niet tot ons gekomen? Die de Heere kan gebruiken tot zaligheid van onze ziel. Ja, in de middelijke weg. Nee, dat ziet de kerk niet altijd. Want er zijn zoveel omstandigheden die juist de kerk de troost ontnemen. Paulus die zit ook in de gevangenis. Ja, dat is ook troosteloos. Ja. En dan komt dat verlangen, hè. Dan komt dat verlangen. Om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Hij wist zich een gekochte. Hij wist zich een gewassen ziel en het eigendom van Christus te zijn. Ja, het is ook waar. In het leven van datzelfde volk zijn er van die ogenblikken, die dan kunnen ze nergens meer bij. Dan roepen ze het uit. Ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Dan is het allemaal maar inbeelding, zegt de duivel hier van binnen. En dan ben ik nog geneigd om het te geloven ook. Dan kom ik zo met een Elia onder de jeneverboom. Heere, neem mijn ziel maar weg, want ik ben maar alleen overgebleven. En toch, troost uit die bron, hè? Uit die eeuwige bron vloeit troost. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Oh, die onderwijzer die noemt hier de derde persoon, de Heilige Geest. Dus hier in deze eerste zondagsafdeling wijst onze Heidelberger onderwijzer ons op de drie personen in het goddelijke wezen. Die ziel die hier aan het woord is, die mag zeggen: ik heb een Vader in de hemel die alle dingen tot mijn zaligheid doet gedijen. En ik heb een zaligmaker die mij heeft gekocht, wiens eigendom ik ben geworden door het betalen van de bloedprijs. En ik heb een trooster, die derde persoon, die mij van dat eeuwige leven verzekert en die mij het kindschap van God verzegeld. En die geest, die gaat er nu voor zorgen dat ik voor God wil gaan leven. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En wanneer daar iets van leeft, hè, komen we bij die derde gedachte terecht die we genoemd hebben. Het doel van die troost. Zullen we eerst gaan zingen? Zingen van de 97ste psalm, de versen 6 en 7. Beminnaars van den Heere, verbreiders van zijn eer. En het zevende: Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. En wat daar volgt in het zesde en het zevende vers van de 97ste psalm. doel van de troost? En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Nou was de Heere dan die blinde Bartimeus die daar aan de kant van de weg zit. Het gezicht geeft. Dus die blinde ogen geneest. Wat lezen we dan? Ja, en volgde Jezus op de weg. Dat was ook de begeerte van die ene melaatse. Die kinderen die kennen de geschiedenis wel. 10 kwamen er tot hem. En die willen alle 10 door Jezus gereinigd worden. En ze zijn alle 10 gereinigd geworden. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Ja, er was er eentje. Eentje van die 10. Ja, maar waren die andere 9 dan niet blij dat ze gereinigd waren van die vreselijke kwaal? Ja, zeker waren ze er blij mee. Zeker. Maar er was geen sprake van en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Ja, die ene wel. Die kwam terug. Die kwam terug tot eer van zijn weldoener. Ja, maar leeft dat dan altijd in het leven van de kerk? Leeft dat nou altijd in het leven van die levend gemaakte ziel die weet dat Christus hem, haar, gekocht heeft met die dure prijs van dat dierbare hartebloed? Nee, dat leeft niet altijd. Nee, dat moet tot schande van de kerk gezegd worden. Dat leeft niet altijd. En als het niet leeft in die ogenblikken, oh, dan ligt de duivel op de loer, hè? Want die weet precies de zwakke plekken van die ziel. En dan komt hij. Dan gaat hij dat zaad van dat onkruid op die harde akker zaaien. Tussen dat zaad van het woord. En dan wordt die vrucht, die wordt weggenomen. Dan kan het een hele tijd duren dat nu wat hier staat en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Dus dan kan het een hele tijd weer duren voordat er iets van die heiligmaking weer zichtbaar wordt. Dan kan het soms zo'n hele lange tijd duren voordat er weer iets van die vruchten van die dankbaarheid worden gezien. Van harte willig en bereid maakt. Ja. En als het eronder ligt, dan horen we Paulus klaar. Oh, die strijd, hè. Die strijd tussen vlees en tussen geest. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het goede wat ik wil, ja, hem voortaan te leven, van harte willig en bereid te zijn daarvoor. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade, wat ik niet wil. Dat doe ik. Oh, begrijpt u? Dan blijft er in de weg van de heiligmaking weer een ellendig mens en een arme zondaar over. En die nieuwe gehoorzaamheid, die ligt dan als het ware onder het zand. Maar toch, ja, probeer dat zand eens weg te vegen, volk. Kom je dan tegen? Weet je wat je dan tegenkomt? Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan Als het leeft, zal dan in uw waarheid wandelen. O, zij hebben elke keer opnieuw de reinigende kracht van dat bloed van Christus nodig. Ze hebben elke keer opnieuw de heiligende kracht van de Geest. Ja, dat is de Heilige Geest. Van Christus nodig. Om hen meer en meer te vernieuwen naar het evenbeeld van Hem die hen in het paradijs heeft geschapen. Vernieuwd te worden naar dat beeld van God, kennis, gerechtigheid, heiligheid. En laat het helder zijn in de kerk, die weet ervan, hoe meer Gods ontmoetingen dat er mogen zijn in het persoonlijke leven, hoe meer geloofsoefeningen dat er zullen zijn. En hoe meer geloofsoefeningen dat er zijn in het leven van de kerk, des te meer zullen ze verzekerd zijn van hun aandeel in Christus. Des te meer en des te vaker zullen ze er zeker van zijn dat ze het eigendom van hun getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, mogen zijn. Des te meer. Troost. Die enige troost. Niet zomaar een beetje troost. Nee. Maar des te meer die enige troost in leven en in sterven beide. Om dan te gaan letten op die vierde gedachte die we genoemd hebben, de weg tot die troost. Deze vraag, ja, die wordt gesteld aan de onderwijzer. Welke vraag? Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Hoeveel stukken zijn daar nu in nodig om die te gaan leren? Wat heeft die ziel die hier aan het woord is in zondag 1, wat heeft die nu mogen ervaren? Wat heeft hij moeten leren voordat hij die troost, die enige troost, in zijn leven heeft mogen kennen? Ja, dan moet ik weten hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Dat is het eerste. En het tweede, dan moet ik, ja, bevindelijk aan de weet komen hoe ik van die zonde en die ellende verlost word. En dan zal vervolgens ook de vraag in de ziel opkomen hoe ik nou Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En u begrijpt, die drie stukken die gaan we natuurlijk niet uitwerken. Want die komen in het vervolg van de zondagsafdelingen weer aan de orde. Maar één ding is wel zeker. Ieder van Gods kerk gaat van deze drie stukken wat leren. Elke keer ook opnieuw. En we hebben wel eens vaker gezegd, ja, die drie stukken, dat zijn niet zomaar drie stationen. Als je het ene dan gepasseerd hebt en je komt bij het andere terecht, dat je dan niet meer terugkomt bij het eerste. Weet u wat dat voor een trein is in het leven van de kerk? En we bedoelen dat niet oneerbiedig. Dat is een trein en die rijdt rondjes. Dat is een rail die gelegd wordt in het leven van de kerk in een cirkelvorm. En als dan de trein van mijn leven wat uit Christus vloeit gaat rijden, dan kom ik elke keer opnieuw weer terug bij het station wat ik al eerder heb gepasseerd. Ja, maar wanneer is dat leven dan eens af? Wanneer is die bekering dan af? Weet je wanneer? Aan het eind van mijn leven. Dan, ja, dat is nou het antwoord op de vraag, wanneer is een mens bekeerd? En dan zijn we geneigd om te zeggen, ja, als de Heer je levensstam van Adam afsnijdt en hem Christus inplant, dan ben je bekeerd. Ja, maar daar begint de bekeringsweg. En de bekeringsweg die stopt in het leven van die levend gemaakte kerk. Bij de laatste snik. Dan wordt die strijdende ziel verlost van zijn eigen ik. En hoe diep en hoe ver dat de Heere nu een ziel gaat leiden, dat is zijn vrijmacht. Maar één ding is zeker. We moeten ernaar staan. Als het gaat over de ladder in de heiligmaking, ja, uit dankbaarheid, dan moeten we ernaar staan om op die bovenste ladder terecht, op die bovenste sport terecht te komen. Nee, niet om mezelf van mijn zonde te verlossen, want dat is Christus werk. Maar om iets van die dankbaarheid aan God te kunnen en te mogen openbaren. En dat gaat de strijd uitmaken. Altijd te kort. Dat is een weg die kent zijn hoogten en die kent zijn diepte. Misschien hebben we het voorbeeld wel eens vaker genoemd. De bladeren van een boom, en dan kun je een perenboom of een appelboom of een eikenboom, en die kun je in gedachten nemen. Maar als je nou een appelboom in gedachten neemt, dan zijn al die bladeren van die appelboom appelboombladeren. Maar leg maar eens twee van die blaadjes van diezelfde boom naast elkaar. Ja, ze komen allebei van die appelboom af. En leg dan eens twee van die blaadjes van diezelfde appelboom naast elkaar. Dan zul je tot de conclusie moeten komen. Ze zijn niet gelijk aan elkaar. Ze zijn verschillen. En dan leg je de 10 naast elkaar, dan zijn het 10 verschillende bladeren, hoewel van dezelfde boom. En de 1 is mooi, de ander is klein, en de 3e die is groot, en de 4e die is om aan te zien lelijk. Het zijn wel bladeren van dezelfde boom. Zo is nou ook in het leven van de kerk. Het zijn allemaal bladeren van dezelfde boom. Want ze zijn ingeplant in dezelfde wortel. Maar de leiding die de Heere houdt in hun leven, die kan zo ontzettend verschillend zijn. Als je dan bijvoorbeeld denkt aan het leven van Simpson. Jazeker. Nee, je hoeft er niet aan te twijfelen. Simpson was een Nazireër Gods. Ingeënt in Christus. Maar heeft een hele andere levensopenbaring gekend dan bijvoorbeeld Johannes de discipel. Die Jezus lief had. O, wat een nauw leven heeft Johannes, de apostel der liefde. Maar als Simson op zijn plaats was, o, wat was hij dan klein. Die momenten die zijn aan te wijzen. In het leven van Simson. Hoe laag dat hij het ook gedurende zijn leven heeft laten liggen. Ook hij heeft de vruchten mogen laten zien, die mochten groeien aan een rank die in Christus was ingelijfd. Ziet u, de Heere die houdt met elk van zijn kinderen een eigen weg. Nee, dan moeten we niet zeggen, nou ja, die Simpson die is er ook gekomen. Ja, die Simpson is er ook gekomen, dat is zeker. Maar die heeft met veel meer smart zijn schuld moeten inleven dan een Johannes de apostel der liefde. En nu ging het vanavond over de troost. Nee, het ging niet zomaar over wat troost. Nee, het ging over de vraag, wat is uw enige troost? En dat er wel een leven is waar we allemaal middenin staan, of we nou jong zijn of oud. Ook jullie, kinderen, jonge mensen, ook jullie. We staan midden in een wereld die bruist van de zon. En we hebben een leven midden, een leven vol van zorgen in het midden van deze wereld. Mozes heeft daar al iets van gezegd in die 90ste psalm. Al word je nou 70, al word je 80, al word je 100. Het uitnemendste van die, zegt Mozes, is nou moeite en verdriet. Het wordt snel afgesneden en wij vliegen daarheen. Ja, waarheen? Naar de eeuwigheid. En op reis naar de eeuwigheid hebben we die enige troost nodig. Nee, daar zijn we niet te oud voor. En daar zijn we ook niet te jong voor. Misschien voel je jezelf te oud. Dat de Satan heeft gezegd, het kan niet meer. Je hebt je tijd voorbij laten gaan. Maar ga dan maar door het woord van God heen. Nergens staat dat iemand te oud is. Zeker. Staat wel in het woord van God, gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Maar er staat nergens in Gods woord dat een mens van 70 of 80 of 90, ja zelfs van 100, niet meer bekeerd kan worden. Al zal de Satan dat influisteren. En als je jong bent, dan zal diezelfde Satan zeggen, ik heb nog tijd zat. Geniet nog maar van deze wereld. Maar weet je wat het woord van God zegt? Wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Amen. Zingen wij tot slot het 22e vers van Psalm 38. Heere, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. En wat er volgt, 22e vers van de 38e psalm. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.